Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedé.
Nou, daar zijn we dan weer met een paasversie van Afhameren, Wout. We nemen dit op donderdag, hè, want vrijdag is een vrijdag.
Ben je zelf nog niet voor iedereen, maar...
Nee, voor mij ook niet bijvoorbeeld.
In Den Haag gaat dan de deur dicht. Vandaag natuurlijk ministerraad geweest. En sommige dingen veranderen ook nooit in Den Haag. Dus de recessen zijn eeuwig. Goeie Vrijdag wordt niet vergaderd, want dan moeten ze naar de Matthäuspersoon.
Ja.
En zo zijn er elke keer weer excuses. Het voorjaarsseizoen is aangebroken. En een heleboel mensen verlangen daar natuurlijk ook naar. Omdat je dan weet dat dan... geheel onnodig en ten onrechte je ineens weer dat er een dag wegvalt. Dat de tweede paasdag is of tweede pinksterdag. En nou ja, de column gaat altijd door. Dus mijn tweede paasdag en tweede pinksterdag, die is al 9 jaar niet non-existent. Maar deze goede vrijdag, dus maar even geen podcast. Dus vandaag al podcast.
Ja, nou ben ik wel met mijn moeder geregeld naar de Matthäuspersoon geweest. Echt waar. Maar heb jij daar iets mee?
Nee.
Nee? Welke politici zijn er oprecht geïnteresseerd?
Rutte.
Ja.
Rutte die houdt van dat soort muziek. Ja.
Klassiek.
En doorgaans en vroeger tijden ook vooral ook mensen met een religieuze achtergrond natuurlijk. Dat waren natuurlijk CDA'ers vaak, maar ook bij andere partijen had je mensen die bijvoorbeeld naar de kerk gingen. En die dat paasfeest ook iets meer beleven dan misschien het gros van de Nederlanders. Nou. Die denkt... ik ga even een zakje, hoe heet dat tegenwoordig? Verrassingseieren kopen bij de Albert Heijn.
Ja.
Ik zag dat ze in de Cadbury, de chocolademaker in Groot-Brittannië, het over gesture eggs had.
Oh.
Dat gebeurt dus...
Gesture.
Gesture.
Ja, een soort gif.
Gesture.
Ja,
zo van, hier.
Ja, exact.
Hier is een egg as a gesture.
Ja. Zou iemand toch wat onheuze bejegeningen van Baudet als een gesture hebben ervaren. Hij zei natuurlijk in het debat op donderdag dat hij Klaver wel eens op zijn bek zou willen slaan. Daar komt het eigenlijk plat op neer. Schijnbaar ook nog met het geluid uit. Hè. Ja, had hij hem nog bedreigd?
Ja, het was voor de duidelijkheid. Het is in een debat gevallen. En zo'n suggestie. En dat was dan overdrachtelijk te interpreteren, vond de Kamervoorzitter Martin Bosma. En toen is het na het debat... wanneer er dus ook andere regels gelden. Want in een debat mag je als Kamerlid achter een spreekgestoelte eigenlijk alles zeggen. Tenzij je de huisregels van de Kamer overschrijdt. Maar goed, dat vrijheid van meningsuiting voor een Kamerlid zijn vrij ruim. En op het moment dat het wel in de plenaire zaal gebeurt, maar niet tijdens een debat, dan gelden weer andere regels. Maar dan is ook het sanctiepatroon weer beperkt. Dan kan je ook als voorzitter niet ineens weer een sanctie koppelen aan het feit dat iemand of een Kamerlid een ander Kamerlid bijvoorbeeld dreigt met geweld of zo. En dat is wel gebeurd. Dat is ook toegegeven. Baudet die relativeert dat. Die zegt ik had het niet moeten doen.
Nee.
Maar zo zou ik zou hem nooit aanvallen. En het is door de media natuurlijk weer opgeblazen. Het is altijd de schuld van de media. Is het weer opgeblazen. De volpagina's van de kranten. En van wat allemaal.
Laten we even luisteren hoe Baudet dat zei. Ook de reactie van Klaver daar weer op.
Vandaag hebben we het nieuws gezien over de Russische inmenging in heel Europa. Dat ook Nederlandse politici zijn betrokken. Zo is deze zaak begonnen. Ik heb hem gevraagd om inzicht te geven in zijn financiën. Dat weigerde hij.
En toen heb ik iets gezegd wat ik niet had moeten zeggen. Ik heb gezegd, als je er nou nog een keer over begint, dan sla ik je echt op je bek, gast. En toen deed hij, wat zeg je? Ik zei het nog een keer. En toen zei hij, wat zeg je? Dus echt dat uitlokkerige. Iedereen kent dat. Uit het uitgaansleven en dat soort dingen. En ik dacht, nou, ik laat me niet intimideren. Dus ik zei het nog een keer. En toen zei hij, stuur op dan die stukken.
Nou, het bijzondere bij Baudet is natuurlijk dat... even los van het feit dat het altijd weer aan een ander ligt en aan de media, terwijl hij zelf aangeeft dat hij verkeerd zit. Maar het is een beetje zichzelf herhalend circus. Hè? Het is elke keer is het ophef veroorzaken. En dan is het vervolgens erkennen van zo hebben we het niet bedoeld. En dan vervolgens, maar iedereen maakt het ook veel groter. En daarmee wordt elke keer weer een heleboel aandacht gegenereerd. En je merkt dat er in die Kamer eigenlijk volgens mij nu twee dingen spelen. Namelijk een al wat langdurige vermoeidheid met het oprekken van normen door de Kamerleden van FVD. Wat dit keer dus ging over wat Baudet heeft gezegd. Maar er zijn een heleboel debatten gaande in de plenaire zaal, maar ook in commissiezaaltjes, waar ook heel vaak niet alle aandacht voor is, omdat er gewoon andere dingen spelen op dat moment. Bijvoorbeeld de formatie of het tijdstip dat niet heel erg meewerkt. En dan zitten er gelukkig nog journalisten van de Telegraaf en van de andere media die portefeuillehouders zijn, vaak nog zo een debat te volgen. Maar provocaties, beledigingen is iets wat, nou, ik wil niet zeggen aan de orde van de dag is, maar wel wekelijks in ieder geval plaats heeft. En dan meestal vanuit de hoek van Forum voor Democratie. En daar wil men paal en perk aanstellen. Tegelijkertijd is er natuurlijk iets gaande rond de mogelijke beïnvloeding vanuit Rusland richting politici in Europa. Mogelijk ook Nederland. Dat is althans de bewering van de Tsjechische veiligheidsdiensten. En het was natuurlijk wel heel erg opvallend. Maar ik weet niet of je daarom naartoe wil.
Nou, dan ga maar door.
Gereageerd werd. Namelijk dat de vrij unisono en vrij snel, naar aanleiding van die persconferentie, dan door de Tsjechen is belegd, ineens allerlei verontwaardiging werd uitgesproken. Twitterberichten werden verzonden. Op een gegeven moment ook een regeling van werkzaamheden die dan door Geert Wilders om 8:00 ochtends al werd aangekondigd, naar aanleiding van een bericht wat bij het AD op de site stond, die dat dan weer hadden gebaseerd op die persconferentie. Maar het merkwaardige daarbij is dat daar ook al een uitgebreide reactie van Wilders in stond. Waar die kennelijk zelf tevreden over was, want die ging hij zelf ook weer twitteren in die ochtend. Dus dat is dan de avond daarvoor gebeurd. En Wilders is tegenwoordig ook de voorzitter van de commissie voor toezicht op de inlichting en veiligheidsdiensten. De zogenaamde commissie stiekem. En de commissie stiekem, die begrijp ik van, nou ja, de grapevine, laat ik het niet meer inkleuren dan kan. Die houdt toezicht op het werk van de veiligheidsdiensten. Daar zit ook de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken in. Daar worden af en toe ook staatsgeheime, of eigenlijk alleen maar staatsgeheime zaken gedeeld. De hele commissie is eigenlijk staatsgeheim, waardoor mensen strafbaar zijn op het moment dat ze over de inhoud daarvan, of überhaupt dat ze bijeenkomen, mogen praten. Dus af en toe zijn fractievoorzitters ineens weg of kom je eens. Ik ben een keer Klaas Dijkhoff en Jesse Klaver tegengekomen in de parkeergarage, of rond de parkeergarage van de oude Tweede Kamer. Of de eigenlijke Tweede Kamer. En die liepen ergens, die kwamen geloof ik of de parkeergarage uit, of ze liepen door die veiligheidssluis. En ik zeg, en het was woensdag geloof ik, ik zeg: zo, heren, samen op stap. Wie had dat gedacht? Ja. En toen werd het een beetje. Ja. Dus dan weet je, maar ze mogen zelfs niet vertellen waar. Want op die plek waar vergaderd wordt, mag ook geen afluisterapparatuur. Dus die plek is ook officieel geheim. Nou, allemaal ingewikkeldheid. Dus
ja, misschien nog wel even goed om uit te leggen. Zo'n commissie stiekem, hè, die staatsgeheime informatie. Over wat voor informatie gaat het dan? Hè? Want waarom is het zo belangrijk om dat allemaal afgesloten te
houden? Ik heb ooit begrepen lopende operaties. Ik heb ook wel eens doorgeschemerd gekregen dat er, je weet nog, die actie met die Russen, weet je, die naar dat, ik geloof dat was de nucleaire bijeenkomst, OPCW, als ik het goed heb, in het Haagse congresgebouw, weet je, het World Forum. Ja. En dat ze toen daar later openheid van zaken over hebben gegeven. Dus dat ze Russen hadden aangehouden. Die met beelden ook, die je zag dat ze op Schiphol aankwamen.
Ja, dat zag er een beetje klungelig uit.
Ja, dat was echt. Je had net een Peppy en Kokkie muziekje onder kunnen monteren. Maar dat was toen als een toonbeeld van een heel succesvolle operatie, waarin ze de afluisterapparatuur in de achterbak van de een of andere auto, die auto hadden ze geparkeerd naast dat. Dus echt dat je dacht van wauw, het is James Bond, maar dan de films van de jaren 70 of zo. Ja. Van Live and Let Die.
En dat proces wordt dan in zo'n commissie stiekem eventueel besproken of voorbereid.
Ja, omdat dat was dan een operatie. En ik heb toen wel eens doorgeschemerd gekregen van er gebeuren daar dingen. En je hoort daar dingen die aangeven hoe goed onze veiligheidsdiensten wel niet functioneren. Hoe goed ze op de hoogte zijn. Nou, we horen de afgelopen jaren wel vaker dat er ook waarschuwingen zijn geweest vanuit de IVD richting bijvoorbeeld de Amerikanen. En dat Nederlandse veiligheidsdiensten hoogst goed staan aangeschreven. En dat betekent dus dat af en toe de Tweede Kamer, een groepje van ik geloof 5 fractievoorzitters nu, op de hoogte wordt gebracht en ook vragen mogen stellen, waarbij de partijpolitieke pet ook afgaat, omdat je nooit mag vertellen wat je daar binnen kamers hebt besproken. Dus dan zie je ook allianties ontstaan. Hè, bijvoorbeeld in de huidige zou dat kunnen tussen Geert Wilders en Frans Timmermans, omdat daar wat zij samen het over eens zijn of samen in optrekken of elkaar ondersteunen, dat nooit de buitenwereld zal merken. Dus ik begrijp wel dat het niet gebruikelijk is om echt per geval allerlei dingen te bespreken, maar meer over een beeld, laten we het zo omschrijven.
Ontwikkelingen of
ontwikkelingen in een brede. En dat zou misschien ook wel met buitenlandse veiligheidsdiensten en informatie die ze daar natuurlijk ook weer van horen te maken kunnen hebben. Maar ik vond het heel erg opvallend dat je dus op het moment dat er in Tsjechië iets wordt geroepen met iets van een persconferentie en een bewering wordt gedaan, dat er op eenzelfde dag in een middag/avonddebat ineens Thierry Baudet de duimschroeven wordt aangedraaid, om vervolgens in een publicatie een reactie te zien van Wilders die de dag daarvoor al, en Wilders is echt niet iemand die de hele dag met journalisten aan het appen is, maar die dan kennelijk al daar een reactie op geeft. Om 8:00 gaat twitteren, er moet een regeling komen om een debat te vragen en de informatie moet op tafel vanuit het kabinet. Waarbij je en dat is de frustratie ook vaak voor de fractievoorzitters in die commissie stiekem. Dat ze van die lopende operaties of alles wat ze horen en meemaken en denken, oh, wat mensen zouden dus moeten weten, niks kunnen zeggen. Maar op het moment dat er publiciteit ontstaat of gegevens of in ieder geval iets openbaars gebeurt, waardoor fractievoorzitters vragen kunnen stellen, op basis van publiciteit, dan
grijpen ze dat aan, dat moment eigenlijk.
We kunnen het dat misschien wel witwassen noemen.
Ja.
Dus informatie waar je dus eigenlijk al van weet, waar je openbaar niks van mag zeggen, totdat het elders ineens bekend wordt. En dan kan je acteren dat je het helemaal, dat je verbaasd bent door de berichten, terwijl je eigenlijk het al weet.
Ja, want het gaat uiteindelijk over inderdaad de Tsjechische diensten die naar buiten brachten de Europese Unie, of dat er politici in Europa zijn beïnvloed vanuit Rusland, om te ontraden om Oekraïne al dan niet bij te staan of te helpen.
Ja, het Voice of Europe wordt daarbij genoemd. Ja. Een website die dan in de naam impliceert dat een soort, ik weet niet, Europese club is, maar dan door het Kremlin zou worden gefinancierd. Althans, dat is de berichtgeving die we via de Tsjechen, en ik meen ook in Der Spiegel stond het een en ander over opgeschreven.
Ja. Russische inmenging, daar gaat het dan uiteindelijk over.
Ja, beïnvloeding, zoals dat natuurlijk, daar hoef ik ook niet naïef in te zijn, over de hele wereld gebeurt, ook met alle andere mogendheden. Dat is vanuit de Chinezen natuurlijk altijd erg vermoed en verondersteld. En die spioneren misschien ook nog wel op andere manieren. Of niet alleen misschien, maar bijvoorbeeld met technologie. Hè, waarom we bij bepaalde bedrijven geen dingen meer willen afnemen als Nederland. Omdat die de infrastructuur zo hard kunnen raken dat de gegevens naar Beijing gaan of naar Shanghai of wat dan ook. En ik denk ook niet dat we naïef hoeven te zijn dat bijvoorbeeld Groot-Brittannië of Nederland of Amerika niet ook allerlei operaties heeft lopen. Wij zijn natuurlijk Nederland of wij zijn Europa. En wij willen dat natuurlijk niet hebben. En we willen al helemaal niet dat onze politici zich in hun woorden en hun stemgedrag laten beïnvloeden door de geconfronteerde roebels uit Moskou. En we hebben natuurlijk een tijdje geleden dat verhaal gehoord over die René van der Linden, de CDA-senator, die zich kennelijk ontvankelijk had getoond voor de interesses van Moskou en zich ook dusdanig kennelijk gedroeg. En zo zijn er dus waarschijnlijk wel meer. En het valt dus nu op dat er door de Tsjechen heel duidelijk ook naar Nederland wordt gewezen. En daarmee kom je op een punt waarvan je denkt, er zijn heel vaak daar beweringen over gedaan. Er zijn heel vaak vermoedens geuit. In vroeger tijden dat Wilders koffers geld kreeg en die over de Atlantische Oceaan met zich meenam. Nooit bewezen, nooit aangetoond. Maar de laatste jaren natuurlijk, dat men zag in de uitingen van vorm van democratie, zitten wel een heleboel overeenkomsten met de spreeklijnen van het Kremlin.
Ja, precies. En de vraag is uiteindelijk dus of er financiën zijn gegaan naar Forum voor Democratie. En dat was precies het punt wat Klaver natuurlijk aanhaalde van maak die ten tijde van het Oekraïne-referendum wil ik wel eigenlijk financiële inzage hebben. Hè. Hebben jullie gelden ontvangen vanuit het Kremlin om jullie actief daartegen aan te bemoeien? En toen zei Klaver eerst geloven van als jij je onderbroek laat
broek laten zakken.
Of dat zei Baudet tegen Klaver van dan moet u uw broek laten zakken en uw onderbroek tonen. Maar goed, het was
wel. Ja, je zegt nu dat
zeg
begrijp,
het verkeerd
dat,
om.
Nou, nu begrijpen mensen niet.
Oh ja.
Het ging over.
Ja, sorry.
Het was nog smeriger.
Ik wilde zo snel naar die onderbroek toe.
Ja, het was zo ordinair. Het was. Als ik het goed heb onthouden, maar ik heb het een beetje verdrongen van. U zegt wel dat u een jongen bent, maar eigenlijk heeft u een vagina. Dus, dus bent u bereid om een broek naar beneden te trekken, zodat we het kunnen controleren. Ja. Dat was dan de analogie of zo die Baudet dan richting Klaver afvuurde.
Ja.
Waardoor het heel ordinair werd. Maar waar, en dat hoor je dus nu, dat de partijen die daar kritisch over waren richting Baudet dan hun inspiratie hadden gehaald uit woorden van de penningmeester, kennelijk van Forum voor Democratie, die daar iets over had geroepen. Nou ja, dat vaart allemaal wat ver, maar waar het om gaat is dat er al heel lang een vermoeden is.
Mm.
En dat er misschien ook wel kennis is, alleen die kennis zit bij een paar mensen in de Kamer. Klaver is er een van, Paternotte is er ook een van, Hermans, Timmermans, inmiddels Klaver nu niet meer, maar Timmermans wel. En,
want die zijn
en
van,
Wilders.
Die zitten in die commissie.
Die zitten in die commissie. En dus Wilders, de leider van de grootste partij, is de voorzitter ook.
Dus die zouden wellicht al informatie hebben.
Ja.
Dat Forum beïnvloed wordt of financiën krijgt vanuit Rusland.
Ja.
Zo concreet.
Dat zou, of ze zullen kennis kunnen hebben gehad dat de Tsjechen met verklaringen gaan komen waarin ook met de vinger naar Nederland wordt gewezen. Ja. Zonder dat men weet dat het
weet,
dan gaat welke. En het interessante is natuurlijk ook de rol van Wilders. Omdat Wilders ook wel in het verleden richting dat Voice of Europe niet onvriendelijk zou zijn geweest. Natuurlijk de verdenking op zich heeft gehaald vanwege dat Rusland speeltje en die reis naar Rusland, waar die toen een ander geluid wilde laten horen over Rusland dan het toch al wat vijandelijke wat er al in Europa leefde, om vanwege datgene wat Rusland bijvoorbeeld met Krim had gedaan en andere plekken. En daar krabbelt hij nu heel erg van terug. Hè. Hij veroordeelt de inval, agressor. Maar er is een tijd geweest dat Wilders een stuk vriendelijker daarover sprak. Omdat hij vond dat in ieder geval de Russische bevolking niet de vijanden zijn van Nederland. En hij claimt ook dat hij met een Russische staatssecretaris toen een gesprek heeft gehad. En heeft benadrukt dat ze moeten meewerken aan het onderzoek voor MH17. Want dat was wat toen natuurlijk wat nog wat verser in het geheugen lag.
Ja.
En daarmee zegt hij van, ik heb ook in mijn verantwoordelijkheid als Nederlands parlementariër het Nederlands belang vertegenwoordigd en geprobeerd om de Russen een bepaalde kant op te bewegen. Maar hij stond wel weer te poseren, ik geloof in de Duma. Achter dat, het was achteraf gezien, was het, als je de woorden van nu vergelijkt met de handelswijze van toen, moeilijk met elkaar op gelijke lijn te brengen. Of zeg je dat?
Het rijmt niet helemaal met elkaar. Maar hij heeft natuurlijk ook
rijmen,
je hebt natuurlijk nu ook de inval in Oekraïne gehad, wat ook een rol heeft gespeeld, denk ik, in het draaien van het standpunt van Wilders ten opzichte van Rusland.
Ja, maar goed, als MH17 al niet genoeg was om een bepaalde toon of beweging te maken, dan weet ik het eigenlijk niet meer.
Nee, het ging over die gesture, hè? Wat is die gesture act? Daar had je het over, om het even rond te maken. Voor wie is dit dan dus eigenlijk een cadeautje of een gift? Dat dit nu allemaal gebeurt? Want Baudet, die hoorden, zagen we dus ook op social media. Nou, die kon weer stampij lopen maken.
Ja.
De parlementariërs konden er snoeihard in. Bosma kon zich ook nog laten gelden door Baudet op het matje toe.
Ja, laten we Bosma zo even pakken. Kijk, PVV heeft al ook een tijdje, merk ik, al wel wat afstand gezocht van FVD. Er is een tijd iets van een soort niet-aanvalsverdrag. Ik zou het niet officieel willen maken, maar wel een soort understanding. Zo van, wij hoeven elkaar niet te bijten, want wij vallen het kabinet aan. En bij PVV, bij Wilders heel vaak een overweging is van, vinden mijn kiezers het leuk als ik een bepaalde politicus aanval? Of raken ze daar teleurgesteld in? En dan zie je dat als je Pechtold of Kaag of Timmermans of Klaver aanvalt, dat heel goed scoort bij de potentiële PVV-achterban. Maar dat als men het idee heeft dat men in eigen kring, ook zelfs Omtzigt, want er waren ook best wel veel mensen die richting NSC dreven, omdat ze dachten, die gaat het de beuk ingooien tegen de kliek die het land heeft bestuurd. En dat je dus op een gegeven moment merkt dat het bijvoorbeeld Wilders niet in dank wordt afgenomen als hij Omtzigt gaat aanvallen. Dus dat dan dus een stuk minder gebeurt. Of dat hij daarbij weg probeert te blijven. Nou, zo was het ook met Forum voor Democratie. Wegblijven van Baudet. Maar als je PVV'ers sprak, dan zeiden ze, nou, die zijn best wel van lotje getikt aan het raken. En dan vooral de partijleider zelf, maar ook wel met Kamerleden af en toe het idee hadden van, nou, die hebben ze niet allemaal op een rijtje, of die hebben een hele rare agenda. En dus die zijn al wat langer bezig met het zoeken van verwijdering. Maar het is niet zo dat Wilders nou de grootste opponent is van Baudet in politieke spectrum. Dat is veel meer belegd bij D66 bijvoorbeeld. Ja. Jan Paternot al heel erg lang. Sjoerd Sjoerdsma natuurlijk al vrij lang in de vorige periode. Nu Klaver, maar goed, PvdA GroenLinks is natuurlijk ook een partij die snel clasht ook met Vorm voor Democratie. En ook andere partijen, zoals CDA, VVD, die moeten er ook niet zoveel van hebben. Maar je ziet dat de vermoedens en ergernissen, ook veiligheidsergernissen, hè, de insinuaties die zijn gedaan door leden van de fractie van Vorm voor Democratie, hebben onmiddellijk ook effect gehad op de veiligheid. Ja. Mensen werden bedreigd en merkten ook. Ik zit even te denken, welk Kamerlid dat nou. Oh, die Gundogan, dat onafhankelijke Kamerlid, dat toen tijdens het spreekgestoelte heeft gezegd van, op het moment dat u dit zegt, word ik uitgemaakt voor kanker dit en kanker dat en monster en natie, weet ik wat allemaal. En er is dus een rekening al opgebouwd bij een heleboel fracties om op het moment dat ze de kans krijgen ongenadig hard uit te halen. En zich niet meer met een kluitje in het riet te laten sturen onder het mom van, ach, we hebben het allemaal niet zo bedoeld.
Nee, Klaver zei ook inderdaad nog dat hij heel veel over zich heen heeft gekregen na dat incident in de plenaire zaal.
En niet alleen hij, zelfs Martin Bosma, die dus ingreep, die kreeg ook, zag ik, live teleurstelling te verwerken vanuit mensen die eerst dachten dat hij van de goede kant was.
Ja.
Maar op het moment dat je een forumer aanpakt, gelijk op een eiland in de Stille Zuidzee de rest van zijn carrière mag doen.
Het was ook een kordaat bericht wat Bosma verstuurde. Namelijk, Baudet, meld je maar de volgende ochtend om 9:15 in Den Haag om eens even over dit gebeuren te praten.
Mm-hmm.
Wilde Bosma daarmee een soort, hij wilde een statement afgeven. Maar wat denk jij dat daarachter zit? Dat zo snel op korte termijn, vroeg in de ochtend ook, hè?
Nou, hoe bedoel je vroeger?
Nou ja, 9:15, meteen de dag erna op het matje komen. Oh, Baudet.
Het is zo gegaan dat Bosma het zelf niet had gehoord. Je ziet, als het goed is, zie je dat fragment. Er is een fragment van, er zijn geen geluid bij. De vergadering was afgelopen. Het lijkt eerst nog wel een beetje. Ik dacht ook nog wel een glimlach te zien bij Klaver. Totdat hem kennelijk iets wordt toegeworpen. En je Baudet wat bozer ziet weglopen. En het gezicht van Klaver ook betrekt. En die zegt. Die maakt de indruk van, wat is me nu toegevoegd? Die richt zich tot Martin Bosma, de voorzitter, die nog achter zijn stoel zit, op zijn stoel zit, achter zijn desk. En naast hem mensen van de Griffie, die schijnen het ook te hebben gehoord. Dat vervolgens hebben besproken in kleinere kring, ook met juridische adviseurs in de Kamer, van wat kunnen we hiermee? Want het is buiten de vergadering gezegd, het is duidelijk bedreigend. Ook al heb je het misschien niet zo bedoeld dat je het zo kan opvatten, is zeker zo. En vervolgens tot de conclusie komen, want je kan eigenlijk niet zoveel, maar je kan hem wel in het openbaar aanspreken. Dus daarom is die brief verstuurd. Daarin is vermeld, ik kan niet zoveel, maar ik wens wel hier een streep te trekken.
Ja.
En te verwachten van Kamerleden dat ze zich op deze manier niet hebben te gedragen, omdat dat afbreuk doet ook aan het gezag van de politiek. En het is eigenlijk dus een boze brief van de schoolmeester eigenlijk.
Een standje.
Die vooral het moet hebben, denk ik, van de publiekelijke aandacht die ervoor is met zo'n brief. Dan daadwerkelijk de macht die je hebt als Kamervoorzitter om hier iets tegen te doen. Hoewel ik wel begrijp inmiddels van de afgelopen 24 uur dat er stemmen omgaan om toch maar weer eens te gaan kijken of je de voorzitter niet weer ook nog wat extra bevoegdheden moet geven om kennelijk te zorgen dat er kan worden ingegrepen op het moment dat het niet in de vergaderingen is, maar wel de Kamerleden onderling raakt.
Ja, want dat is nu concluderend over dit onderwerp wat er natuurlijk blijft hangen. Die verdenking die bestaat dus dat FVD beïnvloed is. Er zijn uitspraken gedaan nu door Baudet. Maar ja, de karavaan lijkt weer verder te trekken.
Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het presidium gaat kijken of ze iets kunnen doen om het volgende keer aan te pakken. Het kabinet moet met een brief komen, ik geloof vandaag al. En anders dan morgen uiterlijk, waarin wordt aangegeven of zij weten wie dat zijn die dan geld zouden hebben gekregen van de Russen. Ja, dat is nogal een beschuldiging. Het is een beschuldiging als je dat als het kabinet ineens in de openbaarheid gooit. Want dat is in principe volgens mij geheime informatie. Maar je ziet wel dat men het idee heeft dat er men nu beet heeft. Omdat het vrij moeilijk te veronderstellen is welke andere politici.
Maar als ze die financiering niet wil openbaren, Hij is natuurlijk al geschorst geweest, Thierry Baudet. Ja, dat ging dan over de jaaropgave of de bijverdienst. Of
ja, het gaat over financiering, maar het gaat natuurlijk ook over aanwijzingen die dan, door rapporten die dan door geheime diensten worden gemaakt. Ja. Nou, dat is in de rechtszaal, begrijp ik, allemaal niet of nauwelijks te gebruiken. Maar het net sluit zich dan wel. Hè? En je kan wel. En er is natuurlijk al langer een beweging gaande. Dat bijvoorbeeld het verbieden van politieke partijen. Heel omstreden natuurlijk. Maar het is wel iets wat al een tijdje geleden is ingezet. Dat men daar in de Kamer wel voor open staat. Om stappen te zetten die we in het verleden niet voor mogelijk hadden gehouden. En als er een situatie is van een conflict of een oorlog. En we echt sprake is van een vijand. En mensen laten zich. En ik zeg niet dat de FVD dat doet. Hè, want er is op dit moment nog helemaal niets bewezen. Maar op het moment dat daar bewijs zou liggen. Dat je te maken hebt met een vijandige mogelijkheid die tegen de Nederlandse staat, die de belangen van de Nederlandse staat schaadt. Ja, dan. Ja, ik ben geen jurist, maar dat klinkt mij in de oren als verraad.
Maar die ondermijning in ieder geval van de Nederlandse rechtsstaat is ook wat Segers volgens mij toen al zei. Hè, toen er eerder ook al discussies waren rond Forum voor Democratie. Dat wordt dus allemaal vervolgd. De formatie, waar ik het ook nog wel even over. Was dinsdag wel interessant item ook. We hebben natuurlijk ook wel over geschreven, heel veel zelfs, over ASML en de reactie op het feit dat die expatregeling wordt afgeschaft. Dus dat het onaantrekkelijker wordt voor Nederlandse bedrijven om buitenlandse werknemers aan te trekken.
Wel een minder interessant onderwerp eigenlijk.
Nou ja, ik vind het wel boeiend.
Als we net van de spion.
Ja, en dan, inderdaad ja. Maar goed, het vestigingsklimaat wordt minder aantrekkelijk op het moment dat buitenlandse werknemers meer belasting moeten gaan
straks
betalen.
Straks wordt het weer leuk hoor. Mensen.
Ja, het wordt echt leuk. Nou, het wordt nu al leuk, Wouter. Want ik zag Omtzigt dinsdag voor de camera's van Nieuwsuur staan.
Ja, vertel nog eens.
En die zei, dat vond ik wel aardig.
Onze vriend.
Dat zei jouw woord. Nee, maar die zei, dan betalen die bedrijven toch gewoon meer salaris.
Ja.
Dat vond ik dan wel. Dus de vraag is, wordt dit echt een heikel thema in de formatie? Want Wilders zit daar ook vrij scherp in. Terwijl de VVD zegt van ja, je moet die bedrijven toch te vriend houden. Er is nu geloof ik een groot plan om ASML in elk geval bevriend te houden door te investeren in die kenniseconomie in de regio daar.
Het toverwoord hierbij is, en dat is een Haags toverwoord, val niet van de stoel, maar het gaat om maatwerk.
Ja.
Over de hele linie allerlei belastingvoordelen toekennen is wel zo eenvoudig en makkelijk, maar schiet in sommige zaken zijn doel voorbij. Ik denk ook dat dat de reden is waarom NSC en Pieter Omtzigt ook zegt van, we tuigen regelingen op die we voor onze eigen mensen niet optuigen. Dus waarom zouden we dat eigenlijk doen? Want onze eigen mensen die kunnen toch ook wel wat? We hebben toch niet alleen maar Indiase wetenschappers nodig? Dat lijkt mij op zich best een te verdedigen aanvliegroute. Tegelijkertijd wordt er vanuit bijvoorbeeld ASML, maar ook andere bedrijven aangegeven. We hebben wel bepaalde mensen uit het buitenland nodig die we echt bijvoorbeeld hier niet kunnen vinden. Nou, dan moet je je af kunnen vragen, denk ik, of je dan inderdaad over de hele linie doet. Of dat je heel specifiek kan kijken. Of daar misschien een quotum aan kan verbinden. Of wat dan ook. In hoeverre je mensen kan accommoderen. Of die belastingvoordelen kan gunnen.
Ja.
En dat dan ook. Want ik denk ook wel bij de NSC zijn ze natuurlijk ook niet gek. Die hebben er ook niks aan als het hele bedrijfsleven. Wat internationaal nog hoopt te concurreren. Om zeep wordt geholpen. Dus als daar een goed verhaal bij zit. Of een voorstel op tafel ligt van. Oké, we willen wat concretiseren bijvoorbeeld, maar tegelijkertijd oog houden voor de zorgen van ASML, wat toch een heel belangrijk, zo niet het belangrijkste bedrijf van Nederland is. Ja, dan moet je daar in redelijkheid toch uit kunnen komen, denk ik.
Ja, maar het is voor ons zich natuurlijk wel ook in de verkiezingscampagne was het natuurlijk echt een groot punt, hè, wat die maakte over die belastingvoordelen voor expats.
Ja, maar het feit dat je een punt maakt in de verkiezingscampagne betekent niet dat je daarmee gelijk hebt of je gezin gaat krijgen. Dat is voor ons zich af en toe wel wat moeilijk, hè. Die heeft grootse plannen met Nederland over bestaanszekerheid en over goed bestuur en over een constitutioneel hof. Het moet allemaal graag op een presenteerblaadje worden aangereikt en iedereen moet het er vooral mee eens zijn.
Ja.
En andere partijen mogen daar vooral niet zelf meer iets van vinden. Maar op het moment dat je in een coalitie afspraken maakt, of een aanstaande coalitie, over een regeerakkoord, je zal compromissen moeten sluiten. Ook NSC zal dat moeten. En die krijgen ook niet alles voor elkaar. En net als dat het idee wat Wilders heeft op het grenzen dicht, denk ik ook niet gaat gebeuren. Of dat we, wat was het ook alweer? eigen risico gratis, huurtoeslag omhoog. Nou, één grote Dutch giveaway van geld voor mensen. Ook dat gaat niet gebeuren.
Nee.
En daar hebben ze, heeft Wilders ook een behoorlijk punt van gemaakt.
Nee, dus dit wordt maatwerk om dit allemaal in goede baan te leiden.
Dat lijkt mij een oplossingsrichting. Ja, ja. Ja.
Maar je had in je column van dinsdag had je het over Timmermans.
Mm-hmm.
En hij wordt dan een beetje met Cohen vergeleken. Misschien toch niet de juiste man op de juiste plaats. Vooral ook op dit moment.
Ja.
Om de combinatie PvdA GroenLinks te leiden. Hoe sterk is dat geluid nou binnen de eigen achterban?
Nou, dat is dus het grappige. Of eigenlijk het verdrietige en het veelzeggende. Iedereen ziet het gebeuren. En niemand zegt er wat van. Iedereen ziet, als je nog PvdA-lid voelt. En nog contributie betaalt. Dat je aan boord zit van een schip. Wat aan het varen is. En jij dacht van, nou ja, als wij een investering doen in een andere partij en een groter schip kunnen betalen. Niet dat het om geld gaat.
Ik moet even aan kapitein Iglo denken, maar dat is...
Ja, of de Titanic.
Nee, maar meer omdat met die baard en zo, dat is natuurlijk...
Ja.
Die is de kapitein, snap je?
Ja,
die geef ik je even.
Oh my, nu krijgen we echt nooit meer uit.
Nee, maar jij begint natuurlijk met dat schip.
Komt u met zo'n schaal met vissticks.
Ja.
Dat je altijd dacht, nou, als wij dat thuis uit die verpakking halen, dan ziet het er nooit zo gelikt uit.
Dat
hè?
Valt allemaal zo uit elkaar goed, ook.
Dan is ook altijd Duits en nagezicht.
Ja.
Maar goed, je zit op dat schip.
Ja.
Je dacht, oké, we gaan naar een grote schip. En dan gaan we hebben... Het is een elektronisch schip uiteraard. Hè, want we doen niet meer van die vieze diesel. We gaan lekker met zonnepanelen gaan we de oceaan over. En dan willen we heel graag naar een hele mooie plek. Om daar... Ja, goed met elkaar te hebben en belangrijke dingen te doen en met elkaar het eens te worden. En je ziet dat schip niet die koers vaart, maar een afslag heeft genomen waarvan je denkt, ja, we hebben wel, de kapitein is wel van ons, maar de bemanning is wel heel erg uit een bepaald hout gesneden.
Ja.
En draagt ook ineens allemaal Palestijnen-sjaaltjes.
Dat schip.
Had niemand aan ons verteld toen we aan boord gingen.
Dat is wel een bont stoet, Wouter, met de kapitein Iglo en Palestijnse
sjaaltjes. Dat had niemand aan ons verteld.
En het schip gaat dus de verkeerde kant op. Vindt de achterban van de kapitein.
En iedereen ziet het gebeuren. En iedereen denkt, ja, maar als ik degene ben die er wat van zegt, dan gaan die, ja, dan gaat kapitein Iglo en de zeven Palestina-sjaaltjes worden daar heel boos over. En dan zegt iedereen, ja, zie die aloude linkse ruzies en messen in de rug. Dus laat ik mijn mond maar houden en laat ik maar niet meer mijn nek uitsteken. En al die prominenten van PvdA, die ik ook in mijn telefoon heb en die zich gevraagd en ongevraagd melden en vertellen dat ze het eigenlijk ook allemaal heel verschrikkelijk vinden en Timmermans niet pruimen, die zwijgen.
Want ze willen hem niet kiel halen om in de metafoor te
juist, krijgen. Omdat ze denken, het probleem lost zichzelf misschien wel op. Hè? Misschien als het kabinet valt of als het er al helemaal niet gaat komen, dat nieuwe kabinet. En dat Timmermans dan zegt van, nou ja, ik zie wel dat ik niet de potentie heb om nu alsnog premier te worden. Dus ik laat het aan iemand anders of aan een nieuwe generatie. En dat er op een gegeven moment dingen vanzelf gaan. Omdat het nu niet zoveel zin heeft om iemand weg te treiteren of zo. Hoewel dat men dat vroeger nog wel eens deed. Maar je ziet tegelijkertijd gebeuren, ook in die Kamer vorige week met dat debat. Het is allemaal geforceerd. Het is verdrietig eigenlijk ook. Je ziet dat Timmermans het buiten niet echt naar zijn zin heeft. Het debat ook niet onder controle heeft. Niet domineert met scherpe interventies, maar met beledigingen richting de PVV-fractie die als minions worden weggezet. Hè. Dat heeft hij dan, begreep ik vandaag, van een collega die daar iemand over sprak in die gelederen met zijn kleinkinderen. Zit hij naar dat soort films te kijken. Daar raakt hij dan door geïnspireerd. Dat gooit hij dan in het debat.
Ja.
Hè, eerst met Finding Nemo en dan is het weer met de minions.
Ja, met Bruce de Haai, hè? Ja.
Maar het maakt allemaal niet de indruk dat de PvdA GroenLinks zich realiseren waarom al die mensen die vroeger toch in grote getalen, in ieder geval op de PvdA stemden, allemaal zijn weggelopen. Er is nu een deel, dat onderzoek wat van de week uitkwam, zie je dat de arbeiders weg zijn. Dat ze als klimaatpartij bekend staan, dus eigenlijk de GroenLinks agenda.
Mm-hmm.
Maar dat als het gaat om de arbeiders, de gewone mensen, dat klinkt wat neerbuigend, maar dat is om het toch wat overzichtelijk te houden, ergens anders naartoe zijn gegaan. En bijvoorbeeld iemand als Martin Bosma heeft in het verleden daar wel eens beschouwingen over gegeven. De nieuwe PvdA eigenlijk. Hè? Een partij die probeert mensen zekerheid op sociale zekerheid te bieden. Dus op het moment dat je iets overkomt, dat er een vangnet is voor je. En tegelijkertijd een streng immigratieverhaal laat horen. Ja. Nou, dat immigratieverhaal, dat was bij de PvdA misschien wat minder over het voetlicht. Zeker de afgelopen decennia. En op het moment dat bijvoorbeeld Jeroen Dijsselbloem het nog eens heeft voorgesteld in een rapport over integratie, werd hij in de partij redelijk gekielhaald. En waardoor de hele publiciteit en aandacht en aantrekkingskracht van PvdA GroenLinks nu eigenlijk in het GroenLinks deel besloten ligt. En een heleboel mensen zijn weggestroomd.
Het was natuurlijk ook wel zo dat PvdA al in deze problematiek zat voordat ze met GroenLinks samen zijn gegaan.
Nou, toen er stond in dat rapport dat tot 2021 nog wel ging, maar dat sinds 2021, bijvoorbeeld ook met Huizen, dat toen ook, of was het de VVD of zo die ineens, of het CDA die daar mee vandoor ging. Maar allerlei klassieke thema's waar de PvdA vroeger sterk op was, dat die eigenlijk vervaagd zijn. Dat andere partijen daar probleemeigenaar, dat is misschien niet het goede woord, nee, maar
het onderwerp claimde
issue
eigenlijk.
Owner, zijn geweest. En dat het niet een reden is om daarom PvdA te stemmen. Nee. Waarvan ik denk dat die, als het gaat om de solidariteit, dat de grootste asset was van de PvdA. Maar het gaat nu alleen maar over het klimaat kennelijk in de uitingen of in de herinneringen en gedachtes van mensen als de PvdA GroenLinks. Het heet ook, wij houden gewoon vol met PvdA GroenLinks, maar ze noemen zichzelf ook GroenLinks PvdA. En dat zal het beeld natuurlijk ook niet versterken. Want je moet eerst GroenLinks uitspreken voordat je bij PvdA bent, waardoor je ook het idee hebt dat de bovenliggende partij is. Ja. Maar nog even terug naar die column. Je ziet ongelukkigheid. Je ziet dat het niet lekker gaat. Je ziet dat hij niet iedereen van het bord schaakt en spreekt wat hij op zich wel zou kunnen. Maar hem treft hetzelfde ongemak als bijvoorbeeld Edith Schippers of Job Cohen. Heeft namelijk, als ze een tijdje weg zijn geweest uit de Haagse Arena, waar vooral Cohen eigenlijk alleen als staatssecretaris heeft geopereerd. En toen ineens als partijleider en oppositieleider moest fungeren. Edith Schippers natuurlijk jarenlang Kamerlid is geweest. Vervolgens minister werd. Toen uit Den Haag vertrok, nu weer terug is. Maar in het debat toen met Jeroen Pauw en
ja, de Eerste Kamerverkiezingen toen.
Ja, met de Eerste Kamer, dat je merkte van, oh ja,
Rutte.
De snelheid, de scherpte, de hardheid. Ja. Het is allemaal toch naar een nieuwe generatie doorgegeven, waarin Jesse Klaver ineens een stuk begaafder bleek ten opzichte van haar in zijn debattechnieken. En hetzelfde zie je tot nu toe bij Timmermans gebeuren. Dat het eigenlijk gewoon een verkeerde acteur in het verkeerde toneelstuk is geworden. En dat zegt helemaal niks over dat de man ook echt zijn sporen verdiend heeft in het verleden. En ook echt wel wat kan. En ook echt veel meer nadenkt over zaken dan we op het eerste gezicht zien als hij weer aan het sneren is naar mensen. Maar ook wel ziet dat er af en toe in zijn partij natuurlijk dingen gebeuren die, waar hij het eigenlijk niet mee eens is. Maar hij moet die boel bij elkaar houden. En de angst bij hem, al voor de verkiezingen, was er dat de boel uit elkaar zou vallen. En dat de verwachtingspatronen dusdanig torenhoog waren. Ook door op een gegeven moment uit te spreken dat er niet bezuinigd mag worden door een nieuw kabinet. Mm. Ja, wie kan daar, als je serieus wil regeren, een commitment over afgeven? Ja.
Maar er is veel bezorgdheid bij de klassieke achterban van de PvdA, ook bij prominenten, wat ze ook laten weten. Als je het hebt over hoe het fusieproces of de samenwerking is gegaan en ook hoe nu de Tweede Kamerleden met elkaar functioneren, dan heb ik daar zie je dat nog niet echt terug. Hè? Natuurlijk met Jesse Klaver en Atje Kuiken. Nou, dat kon allemaal niet op. 99% had voorgestemd, bij wijze van spreken. Ja. En je ziet nu ook dat die Kamerfractie volgens mij wel probeert in ieder geval nog eenduidigheid
uit. De Kamerfractie bestaat uit een GroenLinks smal deel met ervaren sluwe rotten. Hè? Mm-hmm. Jesse Klaver, Tom van der Lee zit erin. Die Susanne Kreuger, Laura Bromet, Lisa Westerveld. Lisa Westerveld nog wel enigszins de voice of reason. Die zei van de week wel dat er sprake was van antisemitisme tijdens de verstoring van het concert van Lenny Kuur. Nou, daar kon Timmermans kennelijk nog niet bij toen hij de kans kreeg om daar maandag een oordeel over te vellen. En je ziet een PvdA-smal deel wat vrij jong is en onervaren is en waar wel talent is, hoor ik wel in die partij, dat mensen echt wel zien, maar dat moet nog even in de oven, dat moet nog even op
moet je niet in die metafoor van de boot blijven, dat moet nog even in moet nog even roeien, zeg maar,
die
of moeten, zo.
Ja, hè? Die moeten het dek nog even schrobben of zo, ja. Dus dat is hoe het in die fractie, daarom het verzet zal niet vanuit de fractie komen, omdat daar gewoon nog te weinig ervaring en politiek strategisch inzicht, wat er natuurlijk jarenlang wel zat, hè, met verschillende Mensen die in het kabinet hadden gezeten.
Ja, of zwaargewichten mensen, natuurlijk.
Ja, of ja. Iemand als Henk Nijboer, die ook lang meeliep. Khadija Ariep, die natuurlijk al heel lang meeliep.
Had je Kuiken ook natuurlijk.
Had je Kuiken. Er zat echt wel wat ook echt strategisch inzicht in. En ook wel een herinnering van, goh, die mensen die hier aan de muur hangen. Of het nou Den Uyl is, of Wouter Bos, of Lodewijk Asscher, of Diederik Samsom, en of Wim Kok, die hebben zij nog allemaal redelijk meegemaakt. Terwijl de generatie die er nu zit, nou in ieder geval de helft, maar misschien nog wel meer, nooit heeft gezien, of gekend, of de hand heeft geschud. Dus dat is wat een rol speelt. Vervolgens kijk je naar die achterban. Ik ben een paar congressen geweest toen die met die fusie al enigszins gaande was, of al voltooid was. De mensen die daar naartoe gaan, dat zijn veel jonge mensen. Wat op zich natuurlijk bemoedigend kan zijn. Ik kom ook niet onder indruk onttrekken dat er vooral ook heel veel enthousiaste GroenLinksers zijn. Maar ook PvdA'ers die het ook wel heel leuk vinden om met GroenLinksers naar een of ander festival te gaan. En dat je merkte dat toen er een referendum werd gehouden bij GroenLinks, van zullen we de volgende stap zetten en met PvdA in die boot gaan zitten. En tegelijkertijd dat congres van de PvdA plaats had, dat Gerdy Verbeet en Ad Melkert het podium nog beklommen en zeiden, dames en heren, samenwerken oké, maar laten we in hemelsnaam over de inhoud hebben en ons zorgen maken over het feit dat er een pechgeneratie is, dat er geld voor moet worden vrijgemaakt en dat we moeten zorgen dat jullie allemaal een huis krijgen. Dus echt heel erg vanuit de inhoud geredeneerd. Terwijl de jongere generatie die daar het podium beklom, die zei, ja, we moeten het gewoon doen, want we moeten fuck Rutte, zei iemand. Fuck Rutte! En iedereen klappen. Nou, dat vonden ze fantastisch. En dat ging dus helemaal niet over de inhoud. Dat was een soort eigen project geworden. Namelijk, we moeten samen met GroenLinks gaan. En ik werd toen nog aangespreken.
Om echt een vuist te maken en groter te groeien. Ja, en
zucht naar macht. Wat op zich begrijpelijk is. Maar je moet ook nog iets hebben om dat te bewerkstelligen. En een dame sprak mij toen aan. En die zei van, ja, maar was het niet zo dat Klaver toen in de formatie van Rutte 3 helemaal niet meer ons had vastgehouden, maar eigenlijk gewoon wilde regeren. He, dat toen in die uitgelekte notities van Kajsa Allo, of ja, toen al die.
Ja, met documenten toen die tijd. Ja, nog, het over, ja. Ja,
toen die documenten openbaar werden, dat duidelijk werd in het gesprek wat Klaver had gehad met de informateurs, dat hij helemaal niet wilde met de PvdA samen, maar dat vooral.
Hij was bereid om haar los te laten.
Ja, zaak was om GroenLinks in het kabinet te krijgen. En die dame van de PvdA, een jonge dame, die sprak mij toen erop aan. En die zei van, dat was toch zo dat hij helemaal niet zo erg van ons hield? Ik zei, ja, het was zo. Dus zij naartoe. Zij heeft wel iets gezegd, maar ze was in een. Nou, ik denk dat ze 5% van het aanwezigen tegenwoordig. Want ze stonden rijen dik te wachten om het grote project met de fusie te beapplaudisseren. Dus je ziet dat de generatie die ook heel kritisch was en elkaar de maat nam. En ook messen in de rug stak. Hebben ook vaak veel lol aan beleefd, journalistiek gezien. Figuurlijk gesproken. Dat die een beetje in berusting achterover leunt. En denkt, nou ja, ik heb een mooie baan. Ik heb een mooie baan in het bedrijfsleven. Of ik ben burgemeester geworden.
Uit het zicht verdwijnen.
Ik hoef allemaal niet zo nodig. Laat de nieuwe generatie het maar oplossen. En die is stuurloos. Kijkt naar de kapitein. Ziet die bemanning met die Palestijnensjaaltjes. En die denkt, nou dan maar naar.
Benieuwd hoe dat verder gaat in elk geval. Belangrijk thema is dus natuurlijk bij PvdA GroenLinks. De oorlog in de Gazastrook. De positie ten opzichte van Palestina, de Palestijnen. Maar ook de positie ten opzichte van de Joodse mensen. Je noemde al even Timmermans. Die inderdaad het had over demonstranten die het concert van Lenny Koer verstoorden. Nou, later kwam hij er wel op terug. Ook voor de camera nog mij noemde die het inderdaad gewoon jodenhaat.
Heeft hij nou ook aan jou voor die camera uitgelegd waarom hij het eerst over demonstranten had?
Nee, daar heb ik niet uitgebreid over gehad.
Dat is natuurlijk wel.
Nou, dat is een interessant punt. Maar we werden ingehaald ook door de actualiteit eigenlijk. Waardoor we het niet meer echt focusten op die tweet van Timmermans. Want Van der Plas die was not amused over de manier waarop het demissionaire kabinet. Het reageerde op dat verstoren van dat concert.
Slappe bende hier. Ja, sorry dat ik het zo zeg hoor. Elk lid van het kabinet moet hier keihard afstand van nemen. En er worden zulke slappe woorden gezegd. Ja, een debat, weet je, de dialoog hierover. Dit is gewoon pure jodenhaat wat hier voorkomt. Ja, jongens, het gaat gewoon echt helemaal verkeerd hier in Nederland.
Vind jij die woede, die irritatie van Van der Plas terecht?
Ik denk dat zij uit het hart sprak en het sentiment vertolkte van een heleboel mensen in de Kamer, van Kamermeerderheid. Je zag ook allerlei partijen, vooral ter rechterzijde, maar dat is de meerderheid tegenwoordig, trouwens al een tijdje, maar nog wat groter gegroeid, die ook erg instemmend met die woorden reageerden op toch wel verwijten richting de staatssecretaris van D66-huizen. En ik denk ook wel dat dat een heel groot deel en misschien ook wel een meerderheid in Nederland vertegenwoordigt. Misschien niet de mensen die in Amsterdam of Utrecht wonen, maar in een heel groot deel van Nederland zien van eigenlijk toch waar ook Wilders misschien wel de verkiezingen mee heeft gewonnen. Het idee dat Nederland Nederland niet meer is. Hè? Dat er een iets gaande is wat buiten ons aller controle ligt. Dat dat land opschuift in een bepaalde kant op. En dat het ineens normaal wordt gevonden om mensen, omdat ze Jood zijn, uit te schelden, te bedreigen, te verwijten, thuis op te zoeken. Eigenlijk in de overtreffende trap. Dat conflict in het Midden-Oosten aan het importeren zijn, dat richt op binnen de eigen bevolking en daar bezorgd over zijn. En op een moment dat dat dus gebeurt bij iemand die we denk tot een paar weken geleden alleen nog kenden van de troubadour en visite, een huis vol visite, ineens zien dat ook zo'n bejaarde mevrouw, die ineens ook niet meer veilig lijkt voor de opkomst van deze bende.
Ze is natuurlijk absoluut niet vergoeilijkend, maar het kan natuurlijk zijn dat die activisten, die jodenhaters dachten van ja, ze heeft geloof ik een kleinkind ook wat dienstplichtig is. Dus die hebben waarschijnlijk heel bewust nagedacht van als we dit concert verstoren, dan maken wij het meeste impact.
Ja, wie weet, maar dat maakt het
duidelijk.
Ik had het over de manier waarop Van der Plas reageerde. Ja. Namelijk met een toonhoogte en met een scherpte waar ik denk een heleboel mensen zich in herkennen. En dat sentiment voelde je al op sociale media rondgaan op het moment dat het gebeurd was. En er staat vervolgens een staatssecretaris van D66-huizen. Ik heb het even opgezocht. Ze is een tijdje partijvoorzitter geweest. Is gedeputeerde in Groningen geweest voor D66. En werd ineens staatssecretaris voor media en cultuur in een demissionair kabinet. Een baan die volgens een minister uit dit kabinet werd weggezet. Dat je die met twee vingers in de neus op een vrijdagavond wel kon invullen. Daar hoefde je verder eigenlijk niets meer voor te doen. Die heeft dus one job. You only have one job. Dat is namelijk op het moment dat je eindelijk eens naar de Kamer mag komen. En ook nog wel eens in het vragenuurtje. Je wel even de room moet readen. Zoals ik van de week bij het mediaforum zei. Namelijk dat je moet aanvoelen van die Kamer is heel boos. Ik ben het er zelf ook niet mee eens wat er gebeurd is. En dus ga ik zorgen dat die Kamer zich gehoord voelt. En dat het kabinet hier pal voor gaat staan. En me ook dusdanig uitdrukken. Maar je zag de aloude reactie die in de hoofdstad in ieder geval heel gebruikelijk is geworden. Namelijk, het is erg antisemitisme. Maar dit andere is ook heel erg. En dat moeten we. En die zie je ook nog zielig. En die moeten
ze maakten het. Ze veralgemeniseerden het eigenlijk.
Juist. En vernormaliseert dan eigenlijk dit, terwijl antisemitisme en jodenhaat, ook vanwege de geschiedenis natuurlijk, op een soort voetstuk staat. Dat je daar met een koortje, dat je dat op een andere manier inkadert. Ook politiek daar alerter op bent naar alles wat er gebeurd is. En daar ook niet dat veralgemeniseert. En daarom moet je ook nooit met Godwinnen aankomen zetten. Omdat dat bijna normaal maakt. Of iets wat jij ook heel erg vindt. Dan op één lijn zou zitten met de verschrikkelijkheden die zijn gebeurd. Je merkt dat gewoon in zo'n kamer gevoelig ligt. En ook dat men gefrustreerd is dat de overheid er niks tegen begint. Want je ziet het. Je ziet ze op stations. Je ziet ze zelfs in de Amsterdamse metro alles bij elkaar gillen. En allemaal vanuit een bepaalde betrokkenheid ongetwijfeld. Maar helemaal vergetend dat je toch over in ieder geval Joden een stuk voorzichtiger zou moeten zijn.
Wilders zei ook in het buitenland of in een aantal landen is de leus from the river to the sea is ook verboden. Dat is hier dan niet het geval.
En zeker dus niet de mensen die er niks mee te maken hebben. Kijk, dat je protesteert tegen de Israëlische president is tot daar aan toe. Maar waarom moest die overlevende en zijn achterkleinkind uitgejouwd worden op het moment dat ze naar het museum lopen?
Ja.
Weet je, dat zijn dingen waarvan de bevolking, denk ik, in grote getalen, buiten in ieder geval deze twee grote steden die ik net noemde, verwachten dat hun overheid daar ook een schild voor die mensen vormt. En ze zien dat het wordt vergoeilijkd. Ze zien dat de burgemeester van Amsterdam vooral naar alle andere mensen wijst. De minister van Justitie, Wilders of wie dan ook, in plaats van dat ze toegeeft, ik moest inderdaad die die bijeenkomsten, die protesten faciliteren. Maar ik had veel alerter moeten zijn over de radicale elementen. En die mensen dat leed moeten besparen. Ja. En dat is het enige wat ook die Kamer wil. Van natuurlijk, het demonstratierecht is groot goed. Allemaal grondwettelijk verankerd. Dat mensen hun mening mogen laten horen. Maar je moet tegelijkertijd niet vergeten wat misschien, of ik denk wel misschien wel zeker, een meerderheid van de bevolking toch ook voelt voor Joden. Kijkend naar het verleden. En het idee ook hebben dat de overheid er niets tegenover zet. Dat alles mag.
En dus moest Rutte op donderdag, of voelde die zich in ieder geval de noodzaak. Ik denk dat dat ook wel echt vanuit zijn hart kwam. Maar om zich heel ferm ook uit te spreken. Hij zei daarbij wel van ja, het is iets wat vanuit de samenleving moet komen. Zeker. Vanuit onze vrije vanuit het vrije land. Toen zei Sam Haags nog, moet het hele demissionaire kabinet niet een concert van Lenny Koer gaan bezoeken. Maar daarmee geef je dan ook een soort statement af. Dat is ook wel de vraag van ja, wat kan een kabinet doen, hè, concreet? Ja.
En dan is dus management by speech dus heel belangrijk. En dan moet je dus niet daar een staatssecretaris neerzetten die zelfs vertikt om de culturele sector, waar ze dan nog tenminste over gaat, op te roepen om iets te beginnen. Hè? Want dat vond ze ook allemaal. Het is niet aan mij om de culturele sector op te roepen. Dat je denkt, wat is dat eigenlijk wel aan jou? Waar ben jij eigenlijk van? Als je daar toch staat namens het kabinet en met die dienstauto door het land toert. Hè, dat is toch, neem je verantwoordelijkheid. Realiseer je dat je niet namens jezelf spreekt, maar namens het hele kabinet. En dat het kabinet ook heeft aangegeven dat er voor antisemitisme geen plek
is. Jezus ook, hè, bijvoorbeeld.
Jezus, maar ook een half jaar geleden al met een aanvalsplan kwam om dat tijd te keren. Dat in opkomst komt. En je dus niet, je kan blijven leunen op het idee, ja, dat is mijn portefeuille niet.
Maar blijkbaar kan dat dus, dat in zo'n demissionair kabinet dat dus niet goed met elkaar wordt afgestemd. En dat er niet wordt gezegd, nou, als jij zo dat vragenuur gaat, dan moet je potverdomme even hard ingaan.
Nou, ook dat, maar ook dat misschien de dame gewoon een miscast is. Ingevlogen om een hele kleine baan eigenlijk te gaan bekleden in zo'n kabinet, waarvan je afvraagt waarom moest daar eigenlijk iemand voor apart voor komen, want dat kon Robert Dijkgraaf ook wel. Stel nou dat Robert Dijkgraaf daar had gestaan. Denk je dat die zo met pek en veren de zaal was uitgejaagd? Denk het niet.
Nee.
Ik denk dat die met levenservaring en intelligentie een verhaal had gehouden waarvan mensen dachten, hij heeft het begrepen en hij staat voor die mensen. Want inderdaad, je hebt gelijk, je kan qua overheid, en zeker als Rijksoverheid, niet met een toverstokje dit antisemitisme de samenleving uitdragen. Nee. Hè? Mensen zeggen ook, het is nooit weg geweest. Het is altijd misschien onderhuids gebleven. En het wordt nu weer aangewakkerd door allerlei sentimenten. Maar je moet je als bewindspersoon wel realiseren dat juist op zulke momenten je er moet staan om in ieder geval grenzen aan te geven. En vervolgens gaan nadenken over, kunnen we nog meer doen? En dat kan bijvoorbeeld door te zeggen, ik ga met de sector in gesprek om te zorgen dat iedereen alles kan zingen. En of je nou van Joodse afkomst bent of niet. Ik vind dat die ruimte er moet zijn. Maar ik begreep dat mensen met stijgende verbazing vrijwel het hele kabinet het ook heeft teruggekeken, dat optreden. En tot de conclusie kwam van ja, wij willen toch dat dit niet meer gaat gebeuren. Want zij staat ook namens ons te praten.
Zo ook wel. Dat is inderdaad, dat mag je nog in de nadagen van zo'n demissionair kabinet, mag je nog even een staatssecretariaat op je nemen. Dan hoop je toch dat je dat toch tot een goed einde weet te brengen. Dat je die eer goed weet te vervullen.
Ja, politiek is een vak, hè. En we hebben het al eens eerder gezegd. En zij is jarenlang gedeputeerde in Groningen geweest. Hmm. Nou, dat is ongetwijfeld ook een belangrijke baan. Maar ja, je staat daar wel over een heel moeilijk onderwerp in 's Lands Arena tijdens het vragenuurtje live uitgezonden.
Ja.
Een verhaal te houden waarvan kennelijk ook op het ministerie niemand heeft gedacht van, nou, beste staatssecretaris, dit kan wel eens een pittige middag worden voor u. Dus let op. En voel ook gewoon aan wat die Kamer wil. Hè? Want dat is heel belangrijk. Dat je als bewindspersoon, zeker als je nieuw bent, zegt van, ik heb u goed gehoord. Ik waardeer het dat u dit zegt. Je kan de hele gereedschapskist met instemming kan je opentrekken als je het ermee eens bent. In plaats van dat je daar je opstelt als iemand die zegt, ja, ik ga er eigenlijk niet over. Dus ja, ik vind het ook vervelend.
Als iemand die dat gevoel natuurlijk wel belichaamt, is dat Van der Plas. Want die heeft dat altijd wel feilloos in de gaten.
Het volkse,
het volkse sentiment. Ja. Heeft de staatssecretaris hoger of lager onderwijs gevolgd? Toch even als uitsmijtje. Dijkgraaf wil daar een eind aan maken. Ik was benieuwd wat jij daarvan vond. Moeten we theoretisch. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel merk dat op de basisschool dat al een enorm thema is. Wel hoog, laag. En sommige docenten die zeggen dan, ja, dat is allemaal wel laag als je VMBO-advies krijgt.
Ja, nou, Pim, ik zal je zeggen, ik heb het afgelopen half jaar heel wat mensen die gekwalificeerd worden als het hebben gevolgd van een lagere beroepsopleiding, namelijk mensen die echt begaafd zijn in bijvoorbeeld het nobele vak van loodgieter.
Nou.
Of tegelzetten.
Nou.
Of allerlei andere zaken die ik allemaal niet kan. En die kunnen wonderen verrichten. Dat ik sowieso daar zeker geen lage pet voor heb. En ik zag aan de rekeningen ook dat
ze zo die waren dan wel weer
laag betaald worden. Omdat ze dus toch echt kwaliteit en vakwerk kunnen afleveren. Dus ik zou echt wel zeggen van als je daar een andere naam voor verzint, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Waar het om gaat is dat je erkenning en waardering hebt voor die mensen, maar ook je onderwijssysteem. En ik hoop dat de minister daarmee bezig is, zo inricht dat je mensen niet wijsmaakt dat we alleen maar mensen nodig hebben straks die opgeleid zijn om psycholoog te worden. In mijn tijd was het vak psycholoog of de studierichting psychologie op de universiteit zeer populair. Maar of we daarna als land veel meer zijn opgeschoten, we hadden misschien beter wat mensen kunnen vinden die dingen echt kunnen.
Dat is, kan zeker ook nuttig zijn. Ik en iemand heeft vrije tijd.
Of ons worden, dat zou ook helpen. Dat
vind je zinloos?
Nou, ik waardeer wel als mensen mensen die met hun handen dingen kunnen maken.
Ja, is ook
dat
zo.
Vind ik, het is echt vakwerk, hoor.
Ja, nee, ik ken iemand die heeft vrije tijdskunde gestudeerd. Dat is ook zo'n mooie opleiding. Ja,
crazy.
Ja. Wouter, ik vond het een fijne podcast met een mooie metafoor. En daarmee vaar ik, zeil ik vrolijk het paasweekend in. En wij spreken elkaar volgende week weer.